hartelijk welkom op de dag die naar zijn naam genoemd is in verband met de bediening van het heiligavondmaal, letten wij op de u voorgelezen psalm, psalm 22, en daarvan het 27e vers. Psalm 22, vers 27, daar spreekt het woord van de Heere: de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. U ieder hart zal in eeuwigheid leven. Tot zover. Letten wij op de belofte voor de zachtmoedigen. De belofte voor de zachtmoedigen. Zij zullen eten. Zij worden verzadigd. Zij zullen de Heere prijzen. En zij leven eeuwig. De belofte voor de zachtmoedigen. Zij zullen eten. Zij worden verzadigd. Zij zullen de Heere prijzen. En zij leven eeuwig. Deze psalm is een psalm van de Heer Jezus Christus. Het gaat over zijn lijden, zijn benauwdheid, zijn nederdaling ter helle, de angsten en benauwdheden die hem getroffen hebben, die zich wijd hebben uitgestrekt. En David is de man die door de Heilige Geest geïnspireerd in deze psalm van tevoren beduidde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna en daarop volgende. En dat heb je ook horen lezen in die psalm. Die psalm die begint met de zo bekende woorden waarin de verlatenheid wordt uitgeschreven tegenover de Heere God, die zich verre houdt van het roepen van zijn knecht. Waarbij die knecht een vergelijking maakt met anderen die op God hebben vertrouwd, de Vader, en die zijn gered geweest. Maar hij is minder dan de vaderen. Hij is geen man, maar een worm die kruipt in het stof van de dood. En met God hebben zich ook alle anderen van hem afgewend. Vriend en metgezel zijn verre van hem. Al die hem zien bespotten hem. Zij steken hun tong uit tegen hem. Zij zeggen: hij heeft op God betrouwd. Dat hij hem nu redde. Dat hij hem nu helpt. Verschillende woorden uit deze psalm komen dan ook weer terug in het evangelie van het lijden van de Heer Jezus Christus. En die worden in de mond van de Heer Jezus gelegd. De klederen hebben ze onder zich verdeeld, onder andere. En het lot hebben ze over mijn gelaat geworpen. Maar dan is er ook in die psalm een kentering. Je zou zeggen, ja, zoals dat op de catechisatie wel geleerd wordt, dan heb je het over de trappen van zijn vernedering en de trappen van zijn verhoging. En zo ging je hier in deze psalm, ging je ook aangeduid de verhoging. Als de knecht, als deze arme erdoor is, als God zich tot hem zal hebben gewend, als de Heere God ten slotte de steen van zijn graf afgewenteld heeft, dan zal hij komen. Dan zal hij als de oudste broeder in de gemeente komen. In de gemeente, de grote gemeente uit alle geslacht, tong en taal. En dan zal hij in die gemeente de lof van de Heere vertellen aan de broeder. de veelvoudige lof van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan komt er in de tekening blijdschap, verheuging, dat hij die door de dood heen het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft, dat hij nu ook gekomen is en komt als de gastheer, als de bereider van een maaltijd van reine wijn, vol vet, vol merk. En in dat verband staat de tekst. En laat het verband verder rusten. De zachtmoedigen staat er in vers 27. De zachtmoedigen zullen eten. Zal zijn vertaald. De armen zullen eten. Je zou zeggen, is dat dan hetzelfde? Armen en zachtmoedigen. Nou, het is zo. In de Bijbel, in het Oude en in het Nieuwe Testament. Nieuwe Testament zien we weer kleine variaties. Maar in het Oude Testament is een aantal woorden dat aanduidt bepaalde personen die in ellendige omstandigheden verkeren. Je kent dat ook wel in de Bijbel. Ootmoedigen. Hun moed is ingeschrompeld tot een nulletje. Een ootje. Nulmoedig. Je leest van de noodrustigen. Je leest van de ellendigen des lands. Je leest ook zonder meer van de armen. Maar, en dat is voor ons het belangrijkste, het zijn eigenlijk allemaal aanduidingen van een groep mensen. En in die aanduidingen worden de verschillende kanten van hun situatie belicht. Je ziet ze van voren en van achteren, zou je zeggen, van boven en opzij. Die zachtmoeder. Of zoals men ook rustig bestaalt, de ootmoeder. Of zoals Calvijn zegt, de armen. En daar wil ik nou iets over noemen, over die armen. Want je moet op de voorgrond natuurlijk dit even bedenken. Die armoe is geen zedelijke kwaliteit van ons. Een soort waardevolle kwaliteit waardoor wij waardig zijn om te eten. Ik zeg dat expres even, omdat je hebt ook een gekunstelde armoede die behoort bij onze godsdienstigheid. Waarbij we altijd met de armoed, met de ootmoed, als met een naamkaartje, een naambordje oplopen. Maar, dan is het iets waardevols geworden. Maar zo mag je eigenlijk het Oude Testament niet lezen. Je zou eerder kunnen zeggen, de arme, de zachtmoedige, de ootmoedige, de noodruchtige, is niet zo waardevol, maar is zo waardeloos, dat er maar één overblijft die hem kan helpen, die hem kan redden, die hem te eten kan geven. En dat is God, die de armen kleedt en voedt, die de zondaar leven biedt. Zodra de armoed, de ootmoed, de zachtmoedigheid een soort kwaliteit wordt van ons, en wij menen daarmee aan het eten te komen, dan is het iets verkeerd. Dan wordt dat weer ons vereiste, waaraan wij voldoen, en op grond waarvan wij nu gerechtigd zijn om deel te hebben aan de maaltijd. Nee, dat laat u dus bij voorbaat even rusten. Ja, ik zeg dit tot. Ja, in de uitleg is natuurlijk dit. Het is voor de Heere maar een ogenblik werk om een rijk en verrijkt zondaar die met zijn armoe loopt te pronken, om hem waarlijk arm te maken en ook waarlijk rijk. Want je hebt een gekunstelde gemaakte armoe, maar dan heb je ook een gekunstelde rijkdom. O, zo sterk heb je dat ook. Daar wordt een volle nadruk gelegd op wat we hebben. Wat we hebben. Dat wij in het verbond van God zijn. Dat we zo rijk zijn. Dat we zo bevoorrecht zijn. En als alles dan bij ons een beetje klopt, dan mag je gerust weten, dan klopt het bij God ook wel. Dat is weer een gemaakte rijkdom. Dat is net zo gevaarlijk. Daar wordt de mens bepaald bij wat hij heeft. Maar helemaal niet bij wat we niet hebben. Maar ja, waarschijnlijk. Het is voor de Heer ook maar een ogenblik werk hoor. Om die kunstelde rijkdom weg te blazen. Maar als dat niet het geval is, dan wordt zo'n woord, als u dat betrekt op nu en op het heden, dan wordt dat meer afgedaan als ziekelijk, pietistisch, mystiek, een beetje vromig, een beetje iets wat toch eigenlijk niet meer aan de orde is. Voor ons, kinderen van het verbond. Maar ook dat laten we rusten. De armen zullen eten. Wie wil ik die armen noemen naar wat de woorden bedoelen eigenlijk? Want dat is heel opmerkelijk en ook iets waar je blij mee kan worden. De arme komt in het Oude Testament voor, en dan bedoel ik op de betekenis van die woorden die ook in onze Bijbel voorkomen. Ik zei al iets van het woordje ootmoedig, dat oorspronkelijk afkomstig is van, ja, je moed is gereduceerd tot nul. Nou, ze hebben die verschillende woorden in de Bijbel, een Hollandse, maar ook een Hebreeuwse achtergrond, en ik wil ook zakelijk even mij tot de betekenis, wat die woorden zeggen, wat die woorden laten zien, van die groep mensen, van die armen. Daar wil ik alleen iets zeggen. Nou, in de eerste plaats wordt een woord gebruikt om zachtmoedige, arme, ootmoedige, noodrustige aan te duiden. Dat betekent krom. Je moet daarbij denken aan een mannetje of een vrouwtje die voor ogen loopt. En nogmaals, dat moet je niet zien als een uitwendige houding in de eerste plaats die je maakt. Want dat is vergeefs. Vergeefs krommen wij het hoofd als een dief. Dat zegt allemaal niet. Maar het is een aanduiding van iemand die door alles innen, ommen, bovenen, naasten, onder een zekere druk staat. En vandaar, al houdt hij misschien zijn hoofd rechtop, en dan zou je het misschien aan de buitenkant niet zien, maar hij loopt er niet zo goed bij. Want er zijn zoveel dingen, zaken, gebeurtenissen die hem neerdrukken. Waardoor hij ingedeeld is bij die groep van armen. Meelmoedigen. Hij kan er niet boven uitkomen. Hij probeert zich misschien nog groot te houden en overeind te houden, maar het is niks met hem. Hij is ter neer gebogen. In tweede plaats. De armen, de noodrustigen, de zachtmoedigen, de lenden, worden aangeduid met een woord dat betekent, dat wijst in de richting van zet iemand op een weegschaal. Een geëikte weegschaal. Kijk naar de schaal en schrik. Dat is toch geen gewicht. Dat is toch geen gewicht voor een man, voor een vrouw. Stel je voor, jongens, je komt op de keuring in dienst. Je moet gewogen worden en gemeten hoe lang je bent, hoe breed, hoe zwaar. En de dokter verschiet van kleur. Hè? Jongens. Ja, ga nog eens staan. Hè? Zit je mee, klappie? Zo. Zij is even meten. Nee, jongen. Je bent afgekeurd. Jij kunt niet in het leven dienen. Je hebt het gewicht niet. Je hebt de maat niet. Dat is ook een woord in de Bijbel. Met die achtergrond. Ik geef het natuurlijk helemaal in onze woorden weer. Maar met die achtergrond. Daar sta je. De maat wordt genomen. Afgekeurd. Mag niet meedoen. Want ze hebben niks aan je. Je kan niet vechten. Je kan je gewicht niet in de schaal leggen. En dan krijgt het al een beetje bredere betekenis. Je kan geen gewicht in de schaal leggen. Je mening, je hele situatie is van die aard dat je niet meegaat. Onbelangrijk. Je hebt er geen verstand van. Ja, is er nog een aanduiding van die armen, die noodrustigen, die zachtmoedigen? En die geeft aan dat hij behoort tot degene die niks op tafel kan leggen. Wat heb jij nou? Ja, wat heb jij nou? Ja, ik heb niks. Heb jij niks? Leg je portemonnee dan eens op tafel. Laat eens kijken. Nee, een paar oude papiertjes. Heb je niks in de kast ook?
Nee.
Wat heb je dan?
Ja, ik heb niks. Dat is ook een woord. Waarmee de arme, de noodrustige, de ellendige worden gekarakteriseerd. Als ze niet hebben. In het Nieuwe Testament kom je natuurlijk ook met het woord arm tegen. Daar heeft het ook verschillende betekenissen. Maar dat gaat niet te ver in. Maar bijvoorbeeld, daar hoort ook nog bij. Ze zijn bang. Ja. Als er opeens wat gebeurt. Net als een haas. Ze gaan er vandoor als een haas. Als het fout gaat. Als het verkeerd gaat. Als de klappen vallen. Roep. Ben je nou zo bang? Ben jij nou zo bang? Ja. Hoe komt dat toch? Die groep in het Oude Testament, hoe komen die mensen zo graag? Ja. Dat komt soms, ja, wij zouden zeggen, door de samenloop van omstandigheden. Zijn ze een lager wal geraakt. Soms komt het ook, omdat ze zo graag willen blijven, bij het woord van God. Bij het woord van de levende God. Maar aangezien de meerderheid zich daar toch niks van aantrekt, zitten ze altijd in de hoek waar de klappen vallen. Ze zijn het eerst aan de beurt. Er kunnen ook andere omstandigheden zijn, natuurlijk omstandigheden. Het natuurlijk en het geestelijk is wat de armen betreft zeer nauw in elkaar, door elkaar verweven. Ze kunnen bijvoorbeeld ook zakelijk, burgerlijk, maatschappelijk zoveel tegenslagen hebben moeten incasseren dat ze helemaal afgezakt zijn naar de zelfkant van het leven. En dat het is helemaal, waar ben je op aangewezen? Ja, en dan in de Bijbel met deze notie aangewezen. Ja, waar ben ik nou op aangewezen? Ik ben zo'n arme, zo'n bange, zo'n kromme, zo'n het gewicht niet halen mensenkind. En wat merk je dan tot je verbazing in het Oude Testament? Dat die arme verwaardigd wordt een beroep te doen op God. Niet omdat het zo'n deugd van hem is dat ze arm zijn. Dat ze krom zijn, dat ze het gewicht niet kunnen halen. Dat kunnen ze niet als grond en kwaliteit in de rekening brengen. Maar ze zitten zo in de hoek, zou je zeggen. Er is geen andere oplossing voor ze. Het enige dat overblijft is een beroep op God. Verder blijft er niks meer over. Maar dat zou kunnen. Dat zou eventueel kunnen. Waarom zou dat kunnen? Ja. De Heer heeft gezegd. Als je feest viert. Als je gaat offeren. Je gaat offeranden brengen voor de Heer. Dan is er. Een stuk bij voor de Heer. Dat gaat in vlammen op. Dus een stuk bij voor de priester. Dat mag hij opeten. Met zijn huisgenoten. Er blijft ook nog heel wat over. En voor wie is dat? Dat is voor jou. Daar werd een vrolijke maaltijd meegemaakt. Vlakbij de altaar. in de omgeving van de tempel, van het heiligdom, van de tabernakel. Anna, een ellendige, nulmoedige, een gekromde, die het gewicht niet haalde. Tamina tergde haar gedurig. Anna had niks. Ze was getrouwd met Elkana. Was op zijn kinderen. Haar hele leven stond in het teken van de armoede. En van de grootspraak die Tamina tegen haar deed. Dan gaan ze naar de tempel, eens per jaar. Grote feest. En dan schuift Elkana als een offer gebracht is. Priester heeft zijn deel. En de Heer heeft in de eerste plaats zijn deel. En krijgt Hanna een extra stuk, mooi stuk vlees van Elkana. Want hij houdt van Elkana, van Hanna. En als Hanna dan maar zo bedroefd en betrokken en ja, zit te kijken, dan zegt hij, Hanna, waarom doe je nou zo? Wil ik voor jou dan niet meer laten dan 10 zonen? Ik hou toch van je? Maar, ik vertel het eigenlijk alleen hier maar om. Die offermaaltijd, hè? Die vrolijke maaltijd. Dat is hier de achtergrond van de tekst. De armen zullen eten. Want dan zegt de Heer, als je dat nou doet. Een vrolijke maaltijd. Dan moeten je kinderen meedoen. De knecht. De dienstbode. Die arme leviet, die geen priester direct is, maar die daar een beetje loopt te werken in de voorhof en zo. Die ook aangewezen is op de barmhartigheid. Zeden van de mensen, van God uiteindelijk, maar goed. De Heer had gezegd, jullie krijgen geen erfdeel, maar jullie leven van wat ik je toezeg. In heel die bedeling, die oude bedeling, merk je dat God op een bijzondere manier en wijze betrokken is bij die armen. Bij die zachtmoedige, bij die ootmoedige, bij die noodrustige. Niet omdat dat een kwaliteit van die mensen is dat ze zo arm zijn. Misschien is het wel eigen schuld geweest. Eigen schuld. Maar zegt God, dat komt omdat ik genadig ben. Bijvoorbeeld. Er komt iemand naar je toe en je zit zo en zo om het hoofd, je hebt niks meer dan echte armen. En die wil geld hebben, die komt bij de pandjesbaas, weet je wel, en die zegt, ja, ik heb niks meer dan dit. Dit. Nou, zegt de pandjesbaas, dan geef je dat maar. Ik geef je zoveel penningen. Die man trekt zijn kleren uit, zijn jas uit. En die geeft het aan de pandjesbaas. En hij krijgt wat geld. Misschien een brood te kopen. Maar, zegt de Heere God, denk er om. Voor de zon ondergaat, moet je die jas teruggeven. Dat is alles wat hij heeft. Die jas op zijn huis, die moet hij hebben. Want, zegt hij, kijk uit. Als je het niet doet en die arme roept op mij, dan hoor ik hem. Want ik ben genadig. Dat ik ben genadig is dus de motivering. Daarom zegt God, doe ik dat. Kan ook die arme uitschelden. En zeggen, ja, stukkig, je hebt dit, je hebt dat, je hebt zus en zo. Ja, maar hij zit nou. Hij zit met de brokken. Het is nou eenmaal zo. Maar God zegt, ja, ik ben genadig. Ik denk ook dat geestelijke en dat Natuurlijk, dat zit op een bepaalde manier door elkaar verweven, kun je het inwenden. Spreekt ons misschien zo niet aan. Gaat ook de Christen niet altijd op dat nou een natuurlijk arme, een geestelijk arme is en omgekeerd. Helemaal. Want er zijn veel voorbeelden van in de Bijbel waarbij je dat weet. Maar, het gaat nou om die arme die in die hoek gedrongen zit en die weet, oh, God zegt, ik ben genadig. God zegt, ik ben genadig. O God, help alsjeblieft, ik durf niet naar God te kijken. Want ik ben een beetje bang, een beetje, een heel beetje. Dat er wat gebeuren zal. Wat gebeuren zal? Ja, ja, kan er zoveel gebeuren. Het ergste wat gebeuren kan is dit. Dat God zegt met één woord weg. Weg. Arme jongen, het is toch je eigen stomme schuld dat je niks meer hebt. Je hebt toch je goede doorgebracht. Levende overdaden. Moet je nou weer komen? Je hebt je portie al gehad hoor. Het zou niet eerlijk zijn als ik jou nou zou helpen. Daar staat vader. Hij is genade. Heeft die vader, die vindt dat niet zo prachtig dat die jongen even die hele erfenis zijn kind wilde doorgejaagd heeft? Dat vindt hij. Dat vindt hij niet prachtig. Nee. En die jongen vindt het ook niet prachtig. Die zal er wel gezegd hebben, heren, ik heb allemaal eigen schuld, heb ik allemaal verknoeid. Maar vader is genadig. God is genadig in Christus Jezus. En dan ligt die reden, die ligt niet in ons en in onze armoede, maar in die God die zegt, ik heb alles. Het is mijn behagen om armen met goederen te vervullen. Het is mijn behagen om de nulmoedigen te bemoedigen en de krachteloze kracht te geven. Het is God wel waar. Nou komt die knecht, die lijdende knecht, die komt uit die duisternis van die helse angsten en van die haat en die nijd van de mensen, van ons mensen. Komt hij tot ieder verbazing. Wat een blijdschap van de armen. Komt hij terug. Uit de dood. Hij heeft een offer gebracht. Maar niet zoals Elkana, ook niet zoals een hoge priester, of zoals David en Abraham en al die mensen. Hij heeft zichzelf geofferd. Zichzelf gegeven in de dood. Ja, in de dodenkruis. En dan komt hij terug. Hij laat de klok luiden. Want hij wil een maaltijd in de schaduw van het heiligdom. In de schaduw, in de nabijheid van het altaar. Waar hij zichzelf heeft opgeofferd. Daar wil hij niet. Net als in het Oude Testament de mensen moesten doen van de Heer. De Heer zei: kom bij elkaar dan. En vergeet de knecht niet en de dienstbode niet en die arme vriend niet en die niet en die niet. Want ik ben genade. Zo komt hij niet uit de hel tevoorschijn. En hij wil een maaltijd geven. Zichzelf. En zijn weldaden.
En nu komt hij terug in dat geloofsbewustzijn. In dat overwinnaarzijn. De armen zullen eten.
De armen zien het misschien niet zo zitten. Maar hij ziet ze wel zitten.
Hij komt als de deuren gesloten zijn. Vrede zij uw lieden.
Hij komt tot de lente.
Het volk. Door druk. Door eigen schuld. Door eigen zonde. Gebogen. Het volk. Dat als het erop aankomt. In de confrontatie met God. Het lege handen staan. De herf nog. Zo en zo worden ze wel aangeduid, de niks hebben. Waar is die geloof? Waar is nou dit? Waar is nou dat? Waar is het nou allemaal? Je zou nog verder kunnen gaan. Wat heb je met dat beeldje gedaan? Jij, die misschien zo prat erop gaat, van wij zijn verbondskinderen, en wij zijn dit, en wij zijn dat. Waar is er van terecht gekomen? Hou je het nog vol, die leugenachtige voorstelling? Dat je toch in ieder geval, al was het met vallen en opstaan, maar dat je toch op het spoor gebleven bent van God verbond. Dat je toch wel een verbondspartner bent geweest, hou je het nog vol? Armen zullen eten. Dan ga je op het gewicht, op de klok, op de weegschaal doen. De bascule. Zo. Te licht. Te licht bevonden. Te smal. Te dun. Te kort. Te mager. Zit niks aan. De kannibalen zouden de neus ervoor ophalen, voor zo'n rammelend skelet. Nou geef je. Arm ellende volk, op de weegschaal van Gods heiligheid, van zijn heilige wil, van zijn heilig woord. Als je er nou opgezet wordt, dan zo onverwacht. Wat zeg je dan? Je kijkt misschien ook gauw naar de wijs. Te licht bevonden. Uitgevraagd voor het leger. Uitgereformeerd. De kneusjes. Waar je geen oorlog mee kunt winnen. Denk dat is in, geestelijk, te licht bevonden. In alle delen van het leven, persoonlijk, in de omgeving, maar boven alles voor God. En er komt die man, die komt daar regelrecht. Uit de benedenste delen der aarde op. En die roept, de armen zullen eten. Ja, maar dat kan toch niet? Ik heb geen toegangsbewijs. Ik heb toch geen plaatsbewijs. Ik heb zeker geen vaste plek. Ja. Achter staat hier geschreven over Israël en over de grote gemeente en over het staat Jacob. Maar het woord van God, dat voel je aan. Dat woord van God, dat sluit in en dat sluit buiten. Armen heeft hij met goederen vervuld. Rijken zijn die leden heen. Je zou zeggen, het is zo ruim dat woord van God om Wie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Grote gemeente. En tegelijkertijd is het zo beperkend. Waar moet je het vandaan halen? De armen zullen eten. Om op gewicht te komen. Nou, ja. Ik zei natuurlijk, je armoede is geen toegangsbewijs. In die zin, je armoede is geen kwaliteit. Geen waarde. Vast. Bestand meer. Maar waardeloos. Een aanduiding van waardeloosheid. Daar ligt het in. Daar ligt het in. Wat? De betekenis? Nee. Dat jij, dat eerlijk gesproken, niet te arm, niet te ongelukkig, al hebben je juist bij de pijntjesbaas moeten brengen voor een paar centen. Om de dag door te komen. God is genade. God is genade. Hij zegt, kom. Waarom? Omdat je armen. Nee, ik ben genadig. Zegt God. Ik wil mijn genade bewijzen. Mijn ontferming, mijn gunst. Het is alsof God zegt, ik heb er blijdschap in. Als ik die voorlopige figuren, die mensen, die niks hebben te betalen. Als ik zie mijn haar nou eens kammen, ik trek ze mijn jasje aan. En ik zet een bord eten neer. Heb ik nou blijdschap in? Blijd om je dat te geven. De armen zullen eten. Dat zo zeker. Dat zo vast. Vaster dan een huis. Zo vast als het huis van zijn gunstbewijs. Dat naar zijn gemaakte setting eeuwigheid zal rijden. Ze zullen eten. Wat zullen ze eten? Oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. We hebben geen offermaaltijden hier op het kerkplein in die zin van wat stukken vlees en noem maar op. Nee. Ik geef, zegt Jezus Christus, mijn vlees te eten en mijn bloed te drinken. Dat betekent hemzelf. Ik geef mezelf. Daar komt nu de rijkste koning, de koning der eeuwen. Die komt toch tot dat volk en die zegt, alles is voor mijn rekening. Ik neem jullie voor mijn rekening, helemaal. Met je ziekte, met je verloren jas, met je schuld bij de pandjesbaas, met alles wat er is en wat je er niet is. Ik neem je voor mijn rekening. Kom. Ik heb zo begeerd dit avondmaal juist met jullie te houden, zegt hij. Wat is evangelie toch een verblijdende boodschap? Wat kan het in onze mistroostigheid, in de veroordeling, want indien ons hart ons veroordeelt, zegt de apostel Johannes, dat kan, dat ons eigen hart ons veroordeelt en ons buiten sluit. En dat het woord van God, zou je zeggen, ja, want dat zit er ook in bij die achtergrond van die armen. Ze hebben God ook tegen, ze hebben alles tegen. Maar wat is dat dan toch een evangelie, die armen. Niet die behagen zitten te scheppen in de armen. Niet dat ze er blij mee zijn, wie is daar nou blij mee met de armen? Daar hoef je toch niet blij mee te zijn. Ben je daar nou zo blij? Is dat nou je schik? Oh, ik ben zo zondaar en ik ben zo dit, ik ben zo dat. Nee, dan is geen armoe meer. Maar als het nou waar is.
En ze zegt, het is helemaal niet zo best. Helemaal niet goed. Helemaal deugt niks van. Ach, hoe komt het ooit goed. En dat dan, die man die ter helle nederdaalde, dat die omhoog komt uit het ras en zegt, kom, eerste wat ik doe is voor jullie zorgen. Bij vrede geven, eet vrienden, drink. Dat is nou het evangelie. Je zou zeggen, ja, maar dat is het evangelie voor beginners. Toch niet voor avondmaal gaan. Ja, maar ook voor avondmaal gaan. Want avondmaal gaan is verblijven ook maar beginnetjes in die zin. Ja, God is de grote beginner. Maar ik bedoel, het is elke keer nieuw. Nou, vanmiddag nog even op wijze als het gaat over het geloven. Je weet dat over het geloven, de catechismus al. Dat is niet een op zichzelf staande waarheid waar wij over praten. Maar zo is het ook met de belofte. Kijk, de belofte is natuurlijk waar. En is het woord van God. Maar ja. Waarom heeft die belofte dan betekenis, zou je af kunnen vragen. Kun je nou met een woord van duizenden jaren geleden, bedoel ik, hè, kun jij daar nou het leven in blazen? Dus de armen zullen eten. Kun jij daar nou het leven in blazen? Maar dan kun je natuurlijk ook zeggen, ja, maar de belofte. We hebben de belofte en wij zijn kinderen van de belofte. Dat hebben we maar aan te nemen. Maar wat neem je dan aan? Voel je aan. Het gaat om hem. Om de Heer Jezus Christus, die is de waarheid van de belofte, de inhoud. Gaat niet om letters. De Bijbel vliegt ook nog een keer in brand als de wereld vergaat. Maar het is het getuigenis van hem. Anders zou je zeggen, nou ja, zo'n oude tekst, zo'n psalmteken uit de tijd van David. De zachtmoeder, ja, maar dat zegt de levende Christus. De Heer. Die zegt het. Dat als dat nou door ons gehoord mag worden, dan ben je helemaal blij. Dat hij dat zegt. En nog blijer ben je als je gelooft. Dat hij tegen mij zegt, dat hij tegen jou zegt. De armen zullen eten. Zodat als je zegt, ja heren, maar ik heb niks te eten, ik weet het niet. Want ik heb nergens geen houvast aan. Ik zal met alles om. Ik heb wel eens gedacht dat ik een gelovige vrouw, of een gelovige man, gelovige jongen, of een gelovig meisje was. Maar ja, kom met alles komt maar. In de dood terecht en in het onvolkomene en hij zegt zonder meer de armen zullen eten. Kom, je hoeft niks mee te brengen. Ik ben de stijger. Ik ben het brood dat uit de hemel nederdaalt. Ik ben het bloed dat voor u vergoten is. Ach, dat we daarmee, ik ga nu niet verder meer, want de tijd is voorbij en we beleven er wel zijn, misschien wel met avondmaal, dat we er nog iets van mogen zeggen. Maar ik hoop zo dat dat woord nou, dat hij zelf het tot ons zegt. In dat licht dat we deze week doorgaan, de armen zullen eten. En wat de duivel ook zegt, ja. Je hebt nog geen nagel om aan je gat te krabben, je hebt niks, je hebt geen veertje om te plukken, je hebt niks, je hebt totaal niks. Hij heeft gezegd, de armen zullen eten. De armen zullen eten. Heer, u hebt het gezegd, hoor. Ik zou me niet op durven beroepen, als u het niet gezegd hebt. Maar u hebt het gezegd. En u hebt er het verhaal bij verteld van die jongen. Ik ben niet waard, vader, om uw kind genoemd te worden. Maar hij zei, jongen, ik heb die knecht al weggestuurd. Gemeste kalf wordt al toebereid. Jongen, ik heb nog kleren en een ring voor je en schoenen aan je voeten. Laat me vrolijk zijn. Je was dood. Maar door mij ben je levend. Want ik ben een dode geworden voor jou. Je was verloren. Je bent terecht. En dan zomaar stil over je te mogen laten komen wat God over ons bescheiden heeft. Wat is dat een meegaan? Wat is dat nu? Nu nog in 1985. De armen zullen eten. En we hoeven elkaar soms alleen maar aan te kijken, dan weet je daar. Wat weten we nou? Ja, dat met jou ook niks is en met mij ook niks is. Maar dat het met hem alles is. En als we nou zo om de tafel mogen zitten, wat zullen wij dan niet alleen mogen eten, maar wat zal de gastheer verblijd zijn? Want hij is blij in het geven. In het aankleden en in het verzorgen van armlastigen. Amen.